Hoofdstuk 2. Terwijl ik op dat moment in de zon in Los Angeles stond en het leek alsof de tijd stilstond, had ik ook het gevoel dat ik mijn hele leven naar dit moment toegeleefd had. Flarden van herinneringen aan verschillende spirituele, lichaam- en geestgenezingen die ik meegemaakt had tijdens mijn jarenlange studie, gingen door mijn hoofd. Ik voelde dankbaarheid opwellen voor alles wat ik had geleerd. Voor alle docenten waar ik van geleerd had. Voor al die ziektegevallen die ik bestudeerd had, van mensen bij wie ziektes geconstateerd waren, nog ernstiger dan die van mij, en die met veel moed zichzelf hadden genezen. Ik had niet alleen honderden van dergelijke casussen gelezen en bestudeerd. Ik had gedurende de jaren ook het voorrecht gehad mensen therapeutisch bij te staan, terwijl ze hun succesvolle reis naar genezing maakten. Ik besefte dat hun ervaringen een levensecht voorbeeld voor me waren en dat hun moed de mijne had gevoed. Ik wist dat als één mens in staat was zichzelf op fysiek celniveau te genezen, dat betekende dat iedereen daartoe in staat was. Dus ik wist zeker dat het mogelijk was. Ik wist alleen niet hoe mijn reis zou verlopen. Ik draaide me om, beseffend dat ik een tijdje in gedachten verzonken was geweest en dat mijn dierbare vriendin Catherine nog steeds naast me stond. Ik keek haar vol ongeloof aan en zei, nou ja, ik heb in ieder geval een maand de tijd. Laten we een sapje drinken, ik voel me een beetje gammel, moet het even verwerken. Vanuit het Good Health natuurvoedingsrestaurant belde ik mijn man Don, die de stad uit was om seminars te leiden met Anthony Robbins, een van Amerika's leidende figuren op het gebied van persoonlijke groei. Ik probeerde niet al te ongerust te klinken toen ik hem het nieuws vertelde. Weet je nog dat ik een afspraak met de dokter had om uit te laten zoeken waarom mijn buik zo dik werd? Ja, hoe ging het? Nou, de diagnose is dat ik een tumor zo groot als een basketbal in mijn buik heb en ik heb een maand gekregen om het op te lossen. Er volgde een lange stilte. Don was sprakeloos. Dan, shit, 1 maand? Hij wist niet wat hij moest zeggen en dat voor een welbespraakt, erudiet arts. Hij mompelde iets vaags en gaf de hoorn aan Tony, die ook mijn baas was. Dat had ik niet verwacht. Ik voelde me erg kwetsbaar en in een hoek gedreven, maar probeerde opgewekt te klinken toen ik hem het nieuws vertelde. Stotterend zei ik, hey, Tony, ik weet niet of je het gezien hebt dat mijn buik de laatste tijd behoorlijk dik is geworden. Ik dacht dat ik het succesvol verborgen had gehouden door het dragen van romantische lange wijde jurken. Ja, Brandon, dat is me inderdaad opgevallen. Schaamte golfde door me heen en ik wist ineens niet meer wat ik moest zeggen. Na een lange, pijnlijke stilte kwam alles eruit. Goed, ik heb een tumor zo groot als een basketbal in mijn buik en ik heb een maand gekregen om het op te lossen. Weer volgde er een lange pauze, terwijl ik wachtte op naar wat ik vreesde een vernederende reactie zou worden. Maar hij antwoordde onverwacht op een luchtige, bemoedigende toon. Geen probleem, Brandon. Dat gaat je lukken. Ik zie je tijdens de Mastery. Dat was een seminar in Hawaii de maand erna. Tony gaf de hoorn weer terug aan Don en ik gaf hem een beknopt verslag van alle medische details, verzekerde hem dat ik het bloedverlies snel onder controle zou krijgen en hing op. Ik stond nogal verdwaasd in de telefoonzaal en dacht na over het gesprek met Tony en zijn reactie. Geen probleem, Brandon, het gaat je lukken. Ik besefte dat hij een onvoorwaardelijk vertrouwen in me had en ook de zekerheid die hij voelde over hoe snel het lichaam kan genezen op celniveau. Ik dacht, hij heeft gelijk, het kan. En het gebeurt ook snel en ik moet ervoor zorgen dat ik dit alleen aan mensen vertel die dit ook weten. Ik kan het me niet permitteren negatieve reacties over me af te roepen van goedbedoelende mensen die hun eigen twijfels, angsten en misplaatste sympathie over me heen storten. Ik heb maar een maand. Dat is kostbare tijd. Op dat moment beloofde ik mezelf dat ik het alleen aan die mensen zou vertellen van wie ik zeker wist dat ze zonder een spoor van twijfel me met hun hele hart en op een positieve manier zouden steunen. Die er zeker van waren dat ik kon en zou genezen. Ik vertelde het uiteindelijk aan 8 mensen. Na de lunch ging ik direct naar de plaatselijke homeopathische apotheek en praatte met de apotheker over mijn toestand. Hij stelde een paar homeopathische en kruidenbehandelingen voor, waaronder een behandeling om het bloeden te stoppen. En hij zei me te stoppen met cafeïne, omdat statistieken uitwijzen dat cafeïne een tumor aanzienlijk kan doen groeien. Ik ging naar huis en deed een simpele neurolinguïstische lichaam- en geesthealing om de bloeding te stoppen. Anderhalve dag later was ik blij en opgelucht toen ik ontdekte dat behalve af en toe wat druppeltjes het bloeden gestopt was. Ik belde de dokter. Toen ze het nieuws hoorde, klonk ze sceptisch, maar toch open en ze vroeg me haar absoluut te bellen als de symptomen verergerden. Pas nadat ik de telefoon had neergelegd, besefte ik dat het me gelukt was mezelf op een veilige manier een maand extra tijd te geven. Ik ontspande me en zuchtte diep van opluchting. Toen begon het me te dagen dat nu het echte werk wachtte.